Prima. Heb je het niet te koud? Fris? Anders ga je even je jas halen, want dat is toch wel een beetje... Ik vind het toch wel fris, maar ik heb geen jas bij. Als je er een wil halen, mag dat even. We gaan weer Jona, maar u hebt dat al vaak gehoord. We gaan nadenken over... En de stad Nineveh geloofde in God. Wat betekent dat? En we gaan kijken naar wat het betekent als een stad niet in God gelooft. Of als een volk niet in God gelooft. Wat er dan gebeurt. En wat er gebeurt als het wel in God gelooft. Dus daar gaan we over spreken. En misschien kunt u opslaan Romeinen hoofdstuk 1. Want ik wil eerst spreken over wat er gebeurt in een land als God niet wordt erkend als God. En wat er dan allemaal gebeurt, hoe dat een land afglijdt. Als u dat opzoekt, wil ik toch nog even zeggen over morgenavond hebben we bidstond. Hier staat het, waar dat is, het adres. Om 8:00 beginnen we. Zou het fijn zijn als er velen van u daar waren. Dat je mee kwam bidden voor Gierlen en voor de omgeving. Gisteren hebben ze in barre omstandigheden toch nog verspreid, heb ik begrepen. Zaterdag is er opnieuw verspreiding. Doe mee, hoe zeg je? Die week erop, ja. Ja. Dus doe mee alsjeblieft. Het is zo belangrijk dat we ja, echt dat evangeliseren. Dat is de opdracht van de Heer Jezus die Hij ons gegeven heeft. Dat we daarbij bezig zijn. Nog een paar dingen die ik wil zeggen even. En dan gaan we een moment van stilte hebben en dan stil gebed. Dus u kunt straks voor Gierlen bidden. Denk ik erg belangrijk. Je hebt gezien dat de Mars voor leven komt in maart. Laten we er ook voor bidden. Ik zal daar straks nog iets van zeggen. Dan weten we ook dat dat boek gaat uitkomen van Koen Lievens. En het is niet gemakkelijk. We horen telkens toch ook weer... dingen, telefoontjes die wat bedreigend zijn, denken we. Maar we vertrouwen op de Heere God. En we begrijpen dat de pijn daar misschien omslaat in wat woede en soms agressie. Maar we laten ons daar niet door leiden. De liefde van God is de enige dat ons laat leiden. En zo, we willen echt met elkaar proberen ook deze nood die misschien nog komt, misschien ook minder is... hier en daar wat opflakkert, toch echt in een juiste geestelijke houding verwerken en biddend voor deze familie. Want deze familie is natuurlijk door diep lijden gegaan. En dus analyses zijn niet zo nodig op dit moment, maar vooral dat wij goed reageren, dat wij vanuit de liefde tot God reageren. En dan kunt u straks in een moment van stilte ook voor bidden. Dat zou ik zo fijn vinden, dat... echt de houding van de Heer Jezus onze houding zal zijn. Dan willen we ook bidden voor de wereld. Er is een enorme koude golf. Er is geweldig veel nood in Oost-Europa. Velen die sterven, de daklozen. Onze jeugd heeft buiten geslapen. Dat is indrukwekkend, niet waar? En dan gaan we ook voor bidden. En ook voor de zieken onder ons. Ik ben blij dat Herman daar is. Waar is hij? Daar zit hij. Ja. Ja. Voor Herman bidden. Want voor ons is dat dan, dat we hem zo nu en dan ontmoeten. Voor hem is dat elke seconde dat hij daarmee bezig is. Dat God veel genade geeft. Zo laat ons een moment van stilte hebben. Terwijl u uw Bijbel al open hebt in Romeinen hoofdstuk 1. Uw Bijbel meenemen. Dat is wel belangrijk. En dan gaan we daar eens over nadenken. Maar laten we een moment van stilte hebben, waar u voor al deze dingen bidt. En we danken u natuurlijk ook voor de geboorte van de zoon van Jonathan en Ann. Amen. Vader, we prijzen u dat we uw woord mogen openen en vragen u dat we het wonder mogen begrijpen en opnieuw ervaren wat het betekent om in u te geloven en wat dat verandert in onze levens. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Het begint allemaal, het verhaal van Jona met de Heere God, die bij Jona komt, die is een profeet, en die zegt, ga naar Nineveh, en dan staat er, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat zijn dezelfde woorden die God ook sprak, toen hij met Abraham sprak, om naar Sodom en Gomorra te gaan, en toen zei hij, de boosheid van die stad is opgestegen naar mijn hart en ik moet wat doen. En zo is dat ook in Nineveh. Eindelijk is dat een groot oordeel, maar dat is ook een grote zegen. Dat de boosheid van de wereld, God bemoeit zich met de wereld. En de boosheid van de wereld kan bij God komen en God is genadig. God is genadig. God is langmoedig, zeggen wij. Langmoedigheid betekent uitstel van toorn. Gods toorn is daar wel, over de zonde, want God kan niet anders dan toornen over de zonde. Maar God stelt toorn uit. In Romeinen hoofdstuk 1 staat dat zo indrukwekkend. En als u dat leest met mij, vers 18, want toorn van God openbaart zich van de hemel. Nou, hier staat dat heel duidelijk. Toorn van God openbaart zich van de hemel. Er staat niet, de toorn van God zal zich over 40 dagen over Nineveh openbaren. Dat staat er niet. Staat er dat die toorn van God, die heeft zich al een lange tijd over Nineveh geopenbaard. Maar God heeft nog niet ingegrepen. Maar nu zegt Jona, over 40 dagen zal het oordeel komen. Maar de toorn is er altijd geweest. De toorn is over België. Maar Gods langmoedigheid, die zorgt ervoor dat het oordeel over België er nooit is. Daarom zijn we hier. Omdat God wil dat allen behouden worden. En als God die langmoedigheid hebt, die toorn uitstelt, dan vult hij die lege ruimte die ontstaat, doordat hij dat uitstelt, doordat er ruimte ontstaat, vult hij met goede tierenheid. Om mensen tot geloof te brengen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel leert. Maar de toorn openbaart zich. Dat betekent dat als je nou met God leeft, zie je dat elke dag. Dan zie je dat de toorn van God ligt op mensen. En dat maakt je verdrietig. Dat hou je uit de slaap. Daar bid je voor de hele dag. O, lieve God, alstublieft. Houd uw langmoedigheid nog staande. Maar laat uw toorn niet in oordeel komen. Maar laat het oordeel nog uitgesteld worden. En Heer, we willen ook in Gierlen en in de omgeving vertellen over die wonderlijke naam van Jezus. En die toorn van God, die komt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. In Romeinen hoofdstuk 1, u hebt het nog, hè? Ongerechtigheid, we gaan het even gewoon lezen. Goddeloosheid en ongerechtigheid. Dat is de volgorde die juist is. Ongerechtigheid komt door goddeloosheid. Als een volk God verlaat, en België heeft predikers die zeggen dat God niet bestaat, en België vergeet God, spuugt op God, mede doordat de kerk zo heel diep is gevallen en dat er geen profetisch getuigenis meer is, verlaat het volk God. En doordat het volk God verlaat, doordat er goddeloosheid komt, komt er ongerechtigheid. Dat is nooit andersom. Maar dat is ook de oplossing. Geef dat ook aan. Ongerechtigheid kan je niet bestrijden met politie. Kan je niet bestrijden met leger. Ongerechtigheid kan je uitsluitend bestrijden met godsvrucht. Met buigen. Daarom is het zo'n geweldige genade dat God naar Nineveh Jona zond. En riep, Gods oordeel zal omgezet worden in, of Gods toorn zal omgezet worden in zijn oordeel over 40 dagen. Dat is een zegen als een volk weer de stem van God hoort. En dat God iemand zendt. En daar moeten wij dus voor bidden. Dat in België iemand gezonden wordt uit het volk zelf. Die het hart van het volk kan aanraken. En zodat het woord van God doordringt in de harten van de mensen. En dat zij De ongerechtigheden gaan laten omdat ze God gaan dienen. En Nineveh geloofde God. En we zien direct dat de ongerechtigheden worden zichtbaar. Want als je God niet gelooft, wat gebeurt er dan? Er staat er dit. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, staat er. Nou, dat is als een ballon. De ballon is vol met waarheid, vol met lucht. En wat doen de mensen? Die houden die ballon onder water. En die ballon die houden ze met ongerechtigheid onder water. Met agressie, met hoon, met spot. Met daarover te zingen, met liederlijk leven. Zoals we dat in ons land ook zo zien. Mensen die onverschillig worden. En ze houden de waarheid van God onder water. Dat is een enorme activiteit. Daarom zijn de mensen zo druk. Daarom heb je 50 tv-programma's nodig. En adverteren ze met de volgende 50. En maken ze je wijs dat als je die 100 niet hebt, dat je dan een diep ongelukkig mens bent. Omdat je dan niet alles kan zien wat je zou willen zien. En de mensen geloven het. Dat is toorn van God die zichtbaar wordt. Waar wordt dat dan zichtbaar in? Dat mensen dat geloven. Dat ze zo dwaas worden. Dat ze denken dat ze dat nodig hebben. Dat mensen denken dat ze internet nodig hebben. Om zich kunnen te vermaken. En dat ze niet de schriften hebben om zich te vermaken. Om daarmee heerlijke gedachten te hebben. Maar dat ze alles moeten hebben om hun gedachten ten onder te houden. De waarheid ten onder te houden. En dat is wat de Romeinen hoofdstuk 1 zo leert. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Ja, het moet echt actief ten onder gehouden worden. Want anders komt dat openbaar. Dat God jou geschapen hebt. Dat je toch een prachtig mens bent. En je gedachten toch bijzonder zijn. Dus je moet het ten onder houden door de activiteiten. Enorm druk in je leven. De rust kan niet meer. Want dan komt die ballon automatisch naar boven. En dan word je onrustig. En daarom is het zo geweldig druk. Ook in onze gezinnen. En hebben wij geen rustmomenten meer. We eten. We doen alles tussendoor. We gaan naar de winkel tussendoor. We eten tussendoor. We slapen tussendoor. We doen dit tussendoor. En we leven niet meer. Maar we worden geleefd. En we houden de waarheid onder in alle ongerechtigheid. Staat er. Dan staat er, want hetgeen van hem gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien. Het is verbazingwekkend. Dat al de schoonheid van de natuur, dat die mensen niet wakker maakt om te zeggen, ja, er moet toch een God zijn. Kan toch niet anders. Het is, wij hebben eenvoudige, toen Teun jarig was, kreeg ze een prachtige pop met allemaal bloembollen erin. En die komen nu uit. En het is toch verbazingwekkend. Ik zei van de week nog, uit zo'n bolleke komt zo'n stuk groen. En dan komt daar bloemen uit. Dat is toch niet te geloven. Zo. En dat zit er allemaal in. En dat komt er door water uit. Er komt niks anders. En die bloempot wordt niet leeg. Dat is enkel water. Dat water wordt daar omgezet. En weet ik veel. Dat kan toch niet anders dat daar iets grandioos achter zit. Maar de wereld ziet dat niet meer. Zo staat het hier. Zodat zij geen verontschuldiging hebben. En er staat in vers 21, immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dat was het probleem van Nineveh. Ze hebben God niet verheerlijkt. Ze hebben God niet gedankt. Ze hebben zichzelf gedankt. Zoals die voetballers die een goal maken en dan voor de turbine staan en op hun borst kloppen. En tonen, ik heb de wereld overwonnen. En ze hebben een doelpunt gemaakt. En een ander gaf die bal aan. En het enige wat ze moesten doen is dat. En ze denken dat ze de wereld geschapen hebben. Dit is het oordeel wat op mensen ligt. Dit is zot denken. Dat staat er ook. Immers zowel Dan staat er immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Dat is het oordeel. De duisternis op het denken van mensen. Geen hoop in het denken. Geen vreugde in het denken. Geen uitzicht. Geen hoop op een nieuwe wereld. Geen hoop op de wederkomst. Ze zijn altijd bezig met geld. En nu is er een crisis en het is duister geworden. En dan staat er in vers 22, en dat is het ergste oordeel wat Paulus dan zegt, bewerende wijs te zijn. Zijn ze dwaas? Dat is het oordeel. Als je daar met mensen over spreekt, dan zeggen ze, ja, maar jij bent dwaas, je bent niet goed bij je verstand. Dan zeg ik, ja, ik moet je eens wat lezen. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Ja, je denkt dat je wijs bent, maar je bent dwaas. Hoe zie je dat nu? Wel, dan moet je kijken in de ontwikkeling van wat mensen gaan doen, zegt de apostel Paulus. De toorn van God is niet iets wat we moeten verwachten, dat zie je rondom je. Je ziet dat in mensen. Je ziet wat ze nodig hebben, waar ze honger naar hebben. Dat staat er. Ze zijn dwaas geworden en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Ze hebben de schepper en het schepsel verwisseld. Ze hebben gezegd dat het schepsel God is en de schepper niet bestaat. Dat is het diepste oordeel wat op mensen kan komen. Want dan wordt heel je denken onzuiver. En in Nineveh was er boosheid bij de mensen. Kan je dat voorstellen? En er was een aan hun handen kleefde ongerechtigheid. Ze waren dus bezig met leugen en bedrog en met boosheid, met agressiviteit. En ze denken daar de wereld mee te winnen. En als er hun iets overkomt, slaan ze terug. Ze hebben geen actie op allerlei agressie. Ze hebben geen liefde. Ze hebben geen vergeving, ze kennen geen verzoening. De grote waarde waarvoor God staat. En ze hebben zo alles veranderd. En dan staat er daarom, en dit is het ergste oordeel, heeft God hun in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Mensen, dit is verschrikkelijk. Dat je overgegeven bent, dat God je loslaat. Omdat je God dood verklaart, zegt God, ik laat ze los. Heeft God België losgelaten? Goh, wij mogen er zijn. Als wij naar buiten gaan, als wij spreken met onze buren, als wij bidden voor onze buren, als wij op onze werk bidden, dan is dat een teken dat God het niet heeft losgelaten. Maar als de kerk het niet doet, als hij daar niet over spreekt, goh, dan lijkt het erop alsof God België losgelaten heeft. Want wat een onreinheid is er. Wat een verschrikkelijke noden zijn er. En wat zijn dat voor soort onreinheden, zodat zij bij hen het lichaam onteerd wordt. En dan gaat hij spreken over de seksuele onreinheden. Homofilie. Lesbienne. Overspel. Porno. Het oordeel ligt op ons land. God heeft het overgegeven. Mensen zijn zo actief op dit terrein. 60% van het internet wordt daardoor bepaald. Het is onvoorstelbaar. En wie houdt het tegen? Het is vooral een mannenprobleem. Diegenen die de leiding moeten hebben. Degenen die er moeten staan. Degenen die offers moeten brengen. Ze zijn opgeofferd aan hun eigen begeerte. Dat is de situatie van Nineveh. Dat is de situatie van België. Dat is de situatie van Europa. Europa. Heb God verlaten. En als je God verlaat, dan dan wordt het denken onzuiver. Ik wil niet zeggen dat je niet intelligent bent. Je kan super intelligent zijn. Maar je denken wordt onzuiver. In vers 28 staat het zo. En daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft hij hun overgegeven aan verwerpelijk denken. Denken. Woensdag was Raffi Zacharias in België. En wat hebben we genoten van hem. Daarna heb ik met hem gegeten. En ik heb hem gezegd, Raffi, luister eens. Ik ben zo blij dat je gekomen bent. En ik zal zeggen wie je bent voor mij. En ik keek me aan en ik zei, je bent voor mij als een kind. En ik begon hard te lachen, zijn vrouw was daarbij. Hij zegt, dat heeft nog iemand op de wereld nog nooit tegen me gezegd. Raffi, ik heb je bezig gezien als een kind. Ik zag een kind die zo blij is met de Heere God. Ik zag je vrijheid. Ik zag je vreugde. Ik zag hoe dat je thuis gekomen was. Voor mij was het zo dat je, dat het oordeel, dat de toorn was opgeheven. En je in een ruimte zat waar je verzorgd werd in een veilige ruimte. En je durfde, je sprak openlijk over onze heiland. Je toonde als groot intellectueel die de wereld rondreist, waar overal over geschreven wordt, kinderlijk, dat je van Jezus houdt. Wat is dat prachtig om dat te mogen zien. En wat is het fantastisch als we dat zien in onze levens. En weet u, als u overgegeven bent aan onreinheid. En er geen kans meer hebt om daar. En dan denk je bij jezelf, maar ik doe toch nog niemand kwaad mee. Dat zei pas iemand tegen mij, maar ik doe er toch niemand kwaad mee. Ik zeg, maar dat is waar. Behalve jezelf. En je positie. En je verantwoordelijkheden. En alles wat je zou kunnen betekenen, valt allemaal van weg van je. Dat wordt allemaal van je afgenomen. Je verantwoordelijkheidsbesef. Bereidheid om offers te brengen. Bereidheid om te wenen. Met iemand betrokken te zijn. Het wordt allemaal van je afgenomen. En je wordt helemaal gericht op jezelf. Ieder deed wat kwaad is in zijn eigen ogen. Of wat goed is in zijn eigen ogen. Er was geen koning in Israël. En in Nineveh staat er dat ze persoonlijk allemaal boosheid deden. Nou, hoe is dat met ons leven? Is Gods toorn, rust Gods toorn op ons? Of rust Gods heerlijkheid op ons? Is het zo dat we een bediening hebben? Dat we er staan? Dat we de tweede mijl willen gaan? Gisteren waren we in een conferentie en toen zei iemand, weet je, zegt hij, op de tweede mijl, de weg van de tweede mijl, vind je nooit files. En dat is verdrietig. Dat is verdrietig. Op die weg vinden we nooit files. Op de eerste mijl wel. Staat er vol van. Op de tweede mijl. Om een offer te brengen, dan staan ze niet in de rij. Dat zijn er enkelingen. En dat betekent dat het oordeel op ons ligt. Zo staat het. Zij immers hebben de waarheid, vers 25, van God vervangen door de leugen. Ja. Oh, als je jezelf verwerpt. Als je zegt dat je niks waard bent. Als je zegt dat je niks kan. En als je zegt, ik ben mislukt. Dan is dat een megafoon in je gedachten van de leugen. Je zijt bemind. Je zijt door Gods kracht fantastisch. Is niet waar. In Christus zijn we meer dan overwinnaar. En hier staat er, ze hebben de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Ja, dat is een enorme maatschappelijke nood. De media staan er vol van. Nu hoorde ik dat Ajax de eerste voetbalploeg wil zijn die homovriendelijk is. Men gaat eindeloos door daarmee. Men accepteert geen enkel etiket dat het oordeel is. Dat onze maatschappij op dit terrein is gekomen, is dat God het losgelaten heeft. met diepe eerbied voor mensen die met deze nood te kampen hebben. Maar die vrijheid die daar rondhangt, het toestaan dat dat allemaal kan en dat dat normaal is en dat die huwelijken kan, lieve mensen, dat is niet goed. Dat er mensen zijn die op dit terrein diep worstelen, verdient onze diepe eerbied en genegenheid. En ze zijn welkom in ons midden met die worsteling. En we gaan naast ze staan. En we gaan ze helpen. En we gaan ze voor ze bidden. Maar losbandigheid. Maar niet denken dat dit het enige is waar het om gaat. Op heterogebied is er veel meer losbandigheid. De hoererij. De vreselijke situaties in de gezinnen. Waarin we ontdekken dat er geen gezin meer staande blijft. Lieve mensen, dit is de toorn van God die zichtbaar wordt. God heeft ze losgelaten. Ze hebben rechten. En geen plichten, geen verantwoordelijkheid. Kunnen het niet meer om de tweede mijl te gaan, de derde mijl te gaan. En te worstelen met deze zaken. En offers te brengen voor de toekomst. Abraham, die heeft in tenten gewoond. Staat er in de schrift. Niet in huizen. Lot ging in een huis wonen. In Sodom en Gomorra. Lot beschermde zich tegen de goddeloosheid van Sodom en Gomorra. En hij heeft een huis gehad. Abraham heeft in tenten gewoond. God beschermde hem. En Abraham heeft de belofte niet verkregen. Zijn nageslacht heeft hij gekregen. Abraham heeft geleefd voor zijn nageslacht. Abraham brengde offers. Was geen grijpgrage man. Was niet bezig met de roeivereniging om alles naar zichzelf toe te halen. Abraham was een man gericht op Gods belofte. Lot koos voor dat waar veel water was voor zijn kudde, om rijk te worden. Abraham koos voor Gods verbond. Abraham koos voor Gods verbond. En God openbaarde zich aan Abraham, nadat hij zich weer op God gericht had. En God liet Lot los. In de stad Sodom en Gomorra. En God gedacht, toen hij Sodom wilde verwoesten, aan Lot, terwille van Abraham, die zijn verantwoordelijkheid opgenomen had. Zo staat het in de Bijbel. Abraham bad, o Heer, als er 10 rechtvaardigen zijn. Eerst 50, 40, 30, 10. En God zegt, dan zal ik het niet verwoesten. Maar er waren er geen 10. Er waren er geen 10. Lot, zijn vrouw, zijn 2 kinderen, en die hadden verkering, dat waren er 6. Als Lot getuigd had, had hij er 2 bij mogen hebben, of 4 bij mogen brengen. Dan had de stad niet verwoest worden. Maar waren er niet. Hoe kwam dat? Lot was losgelaten. Lot was overgegeven aan zichzelf. Lot had zijn verantwoordelijkheid niet opgepakt. Lot heeft zijn kinderen, zijn 2 dochters, naar buiten geleid. Doe met mijn dochters maar wat je wil. Maar niet met mijn gasten. En de dochters wilde die naar buiten halen. En die zeiden, pa, wat doe je nu? Zelf in je huis blijven zitten. Geen offer willen brengen. En ons daar buiten zetten. Waar die mannen met ons de vreselijkste dingen doen. Pa. Ja, dat kwam omdat hij was overgelaten aan zichzelf. Kon geen tweede mijl meer gaan. Kon geen derde mijl meer gaan. Was bang geworden. Al zijn verantwoordelijkheid was van hem afgenomen. Dat is de toorn van God. Als die zichtbaar wordt in het land, dan betekent dat dat er de gekste dingen gebeuren. En niemand meer ingrijpt. Dat is verschrikkelijk. Zo staat het in vers 28. Daarom, en daar zij het verderfelijk achten God te erkennen, heeft hij hun overgegeven aan verwerpelijk te denken, om te doen wat niet betaamt. Om het bewijs te leveren dat ze dat mogen, wat niet betaamt. Dat was de situatie van Nineveh. En nu komt Jona daar. Over 40 dagen houdt Gods geduld op met jullie. En komt het oordeel. Gods langmoedigheid houdt op. Dit is jullie laatste kans. En dan staat er zo geweldig. En zij geloofde God. En zij geloofde God. Er staat niet dat zij hun ongerechtigheden lieten liggen. Dat gaat niet. Je kan dat wel in het geheim gaan doen. Maar de enige manier om van je zonde af te komen is God serieus te nemen. Om je verhouding met God serieus te nemen. Om met God te wandelen. Dat is de enige mogelijkheid. En God te bidden. En te zien waar zijn toorn zichtbaar wordt. In jouw leven. In je gezin. In je huwelijk. Oh, en je dan te knielen. Zoals deze mensen knielen. Nou, ze geloofden God. Ze geloofden de God van Jona. Ze geloofden de God van Israël. De ene ware God. Die zich geopenbaard heeft. Op wonderlijke wijze met zijn volk. Waarom deed Nineveh dat toch? Waarom geloofden ze God? Nu, dat staat er eigenlijk niet. Maar wij weten dat de reputatie van Israël over al die volken lag. Ze wisten allemaal wat God gedaan had met Israël. Rachel de hoer, zien we dat zo duidelijk. Als bij Jericho die verspieders komen, dan zegt zij, wil je mijn leven redden? Want wij kennen de reputatie van jullie God. Wij weten dat hij jullie door de Rode Zee heeft geleid. We weten dat hij je uit Egypte hebt geleid. We weten van de 10 plagen. We weten van alles. En waarschijnlijk heeft Nineveh gezien wat er met Jona was gebeurd. En dat hij uit de vis gekomen was. En de majesteit van God ging voor hen uit. En God is een groot God. God is een wereldwijde God. En zij geloofden God. Nu kan je op 3 manieren geloven. Je kan geloven in God en in opstand zijn. Zoals Satan. Satan gelooft in God meer dan wie ook. En hij siddert en hij is woedend op God. Of zoals Stalin, zoals Raffi zei een woensdag. Stalin die op zijn sterfbed zijn vuist heeft gebald. En heeft gedaan naar God. Ik zal je pakken. Ik heb heel mijn leven je gepakt. Stalin, die was een Jood. Pas op jij. Ik zal eens komen. Ik zal eens de verantwoording roepen. Op aarde heb ik miljoenen mensen kunnen doden. Terwille van mijn eigen eer. En nu kom ik jou tegen daar. En Stalin was, die geloofde in God. Maar die was in opstand naar God. Dacht dat hij macht had. En hij voelde dat de dood kwam in zijn leven. En hij kon opstandig zijn. Ja, zo kan je met God omgaan. Misschien ben je zo iemand die erg boos is op God. Omdat je indrukwekkende dingen meegemaakt hebt. Moet je niet doen. Er is veel onbekend. Je weet niet waarom dat je die dingen meegemaakt hebt. En wat er allemaal gebeurd is. Vertrouw op God. Vertrouw op God. Ik heb eens een kind begraven van 12 jaar. Ik ben bij het sterven geweest. En die moeder, we hebben toen samen geknield bij haar zoon toen die gestorven was. Indrukwekkend. En toen we daar zo geknield zaten bij de zoon, toen zei ze, Wout, ik zal niet boos zijn op God. Zeggen ze, waarom niet? Zeg, want het is toch wel erg wat je nu overkomt. Was haar enig kind. Zeg, ja, dat is verschrikkelijk, zegt ze. Ze zegt maar, of jij moet me zeggen waar ik heen kan gaan, zegt ze. Als ik God moet afzweren nu, heb je dan een alternatief voor me? Ze zegt, nee, dat heb ik niet. Alleen, zegt ze, dat is het, hè. Ik heb geen alternatief. Dus ik ga, zegt ze, nu met jou bidden of God mij genade wil geven, of ik hem beter mag leren kennen. En deze grote nood mag plaatsen, maar dat mijn relatie met hem, en ze bad daarvoor, dat haar relatie met haar vernieuwd mocht worden. En later belde ze me op uit Amsterdam. En toen zei ze, wat een rijkdom heb ik ontvangen door het sterven van mijn zoon. Ja. Was niet opstandig. Maar ze was vol van eerbied voor God. God is God. Ja, zo kan je met God omgaan. Boos zijn op God. Je kan ook historisch met God omgaan. Je kan een iemand zijn die van de Bijbel houdt. En je vinger erop zet. En nooit bezig ben met je relatie naar God. Nooit bezig ben over je liefde, over teerheid in je leven. En over ontzag naar God. Maar jij bent de kenner van de schrift. En je slaat iedereen met de Bijbel om zijn oren. En dan ben je iemand die met historisch geloof bezig ben. En je elke prediker ga je bekijken of die niet een verkeerd woord zegt. En wauw, er tegenaan. En zo zijn er vele. Er zijn websites die niets anders doen dan kritiek leveren. Kritiek leveren, kritiek leveren. En de relatie met God is zo belangrijk. En dan, dat geloof had Nineveh niet. Nineveh had een geloof dat hun leven veranderde. Moest kijken wat er gebeurt. Er staat in Jona hoofdstuk 3. En Nineveh geloofde in God en riep een vasten uit. En bekleedde zich met van groot tot klein met rouwgewaden. Ja. Zij kende God niet als de barmhartige God. Zij wisten van God. En dat hij, wat hij gezegd had, waar was. Dit was de openbaring. Over 40 dagen gaat God verwoest. En ze namen dat serieus. Ze wisten dat God kon ingrijpen. Ze wisten dat God dat mocht doen. Zo zien ze God op dit moment. En de mannen van Nineveh geloofden in God. Toen het woord tot de koning Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. De koning. De koning die, en we zien dat die machten daar, in Syrië op dit moment, hoe dat ze hun eigen macht verdedigen, hoe dat de leugen en het bedrog allemaal in teken staat van hun eigen macht te consolideren. Geen verootmoediging, maar deze koning niet. Het woord kwam zo krachtig en hij stapt van zijn troon af. En hij gaat op zijn knieën, gaat in de as zitten. En hij gaat zijn wie hij is. En hij ziet de dwaasheid van al die macht die hij heeft. Ter wille van zijn eigen ik. Raffi zei een woensdag nog even. Dat een grote zanger in Amerika stierf. Hij was bekend om zijn liederlijk leven. En er kwam een vriend bij hem op bezoek. En hij was in de laatste dagen van zijn leven. En Raffi vertelde dat ze een gesprek kregen, die twee vrienden. En die ene vriend vroeg aan die man die stervende was. Vertel nou eens eerlijk. Nu ben je met alle mooie vrouwen in bed geweest. Over de hele wereld. Overal waar je kwam, had je er overvloed. Ze stonden in de rij om je te wachten. Mag ik eens één ding vragen? Ben je ooit met een vrouw naar bed geweest? Om een zegen te zijn voor die vrouw? Of is het altijd geweest om jezelf te bevredigen? En toen riep hij uit op bed. Altijd voor mezelf, voor mezelf, voor mezelf. Haalt een geestelijke. Haalt iemand die de Heere dient. Want ik ben onder het oordeel van God. Dat is het oordeel van God. Ja. En de leugen zal je wijsmaken dat je een ander zegent. Maar het is eigen begeer. En deze koning stapt van zijn troon af. En gaat in zakken naast zitten. En die zegt, ik heb mijn volk niet gediend. Om een volk tot zegen te zijn. Ik heb mezelf verrijkt. Ik heb deze troon gebouwd. Ik heb prachtige kleren aangedaan. Uit met die kleren. Ik moet rouwgewaden aan. En ik moet in as gaan zitten. De realiteit moet komen. Niet al die fantasieën. Maar de realiteit. Wie ben ik? Ik ben een koning die mijn macht misbruikt heb. Ik moet in as gaan zitten. Oh, wat een indrukwekkende zaak. En dan staat er, ze begonnen te roepen tot God. Ja. Ze geloofden dat God gebeden verhoort. Ze riepen tot God. Ja. En dan staat er, en zij bekeerden zich. Ieder van zijn boze weg. En van de oprecht van onrecht aan hun handen kleden. Ieder persoonlijk. Ja. We waren eens in een gemeente waar het helemaal uit de hand liep. En toen riep er iemand uit de zaal. Wat er gebeuren moet. Ik had daar de leiding over. Ik had proberen dat allemaal uit te leggen. Maar ik begreep dat ik absoluut niets kon uitleggen. De emoties waren zo hoog. En iemand riep. Wat we doen moeten. We moeten ons eens verootmoedigen tot God. En als we dat niet doen, kom er niks van terecht. En ik luisterde daarna en ik zei, u hebt ongelijk. Het is niet waar wat u zegt. En er kwam een grote stilte in de ruimte. En ieder dacht natuurlijk dat Wout van geloof was afgevallen. Ik zei, nee. Het is de ernstigste misleiding die u nu zegt. U moet niet zeggen, wij moeten ons verootmoedigen. U moet zeggen, ik moet me verootmoedigen. En dat heeft u niet gezegd. Integendeel. U heeft gezegd dat een ander dat moet. In uw woorden zit oordeel. Maar God is niet bij u geweest. Dan had u van de troon afgekomen. En dan had u in as gaan zitten. Maar heeft u niet gedaan. U bent op uw troon gebleven. En u hebt gezegd, die ander, die moet buigen. Hè, maar lieve mensen, wij moeten buigen. Ik moet buigen. De oudsten moeten buigen. Als er in de gemeente verkeerd gaat, dan moeten de oudsten buigen. Niet de gemeente, de oudsten. Zij in Zakkenaas, dat is hun verantwoordelijkheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat gebeurt hier. De koning ging van zijn troon af. Omdat God sprak. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? God is genade. En dat leerden ze pas later. Jona wist dat al. En hoofdstuk 4 zegt hij, ik wist dat u genadig was. Maar het volk wist dat nog niet. Nu krijgen ze de geweldige openbaring dat God genadig is en het oordeel afwendt. En langmoedig is. En vol van goede tierenheid. En ze gaan hem dienen. Het is niet zo diep gegaan, want 70 jaar daarna is het weer misgelopen. Elke generatie, elk persoon moet dat persoonlijk doen. Hoe is het met de toorn van God op ons leven? Hoe is het met de toorn van God over België? En ze geloofden in God. Wij geloven in God. Ja. Dit is de uitwerking daarvan. Dat er in ons midden moet het kenmerk zijn verzoening, vergeving, aanvaarding. Diep respect voor elkaar. Ontzag. Gezag. En zodra dat allemaal weg is. Weggeredeneerd. Ik mag toch ook vrij zijn. Ja, dan is dat de toorn van God. Dat hij je overlaat aan jezelf. En dat jij je wijs maakt dat je vrij bent. Maar slaaf bent van je eigen begeerte. Je eigen hartstochten. Hij kan niet meer tot je spreken. En leiden naar de weg van heerlijkheid. Maar je loopt heel de dag met de duisternis rondom je en allerlei pillampen in je zak en je schijnt overal heen met kunstlicht. Maar die batterijen gaan leeg. Gezegend ben je als je de heerlijkheid van God mag kennen in je leven. Ze geloofden God. Wij geloven God. Daarom zijn we zo dankbaar. Vol van heerlijkheid. En daarom willen we dat ook vertellen aan anderen. In onze omgeving. God zegen je daarmee. Amen. O Vader, dat Nineveh u mocht leren kennen, betekent dat 120.000 mensen, zoals het staat geschreven, gespaard werden. Voor de ondergang. Ik wil u zo prijzen. Voor elk persoon die hier binnenkomt. Die u mag leren kennen. Ik wil u prijzen. En ik bid u dat. In Gielen. En in alle plaatsen die we al gedaan hebben. Mensen met die gedachten mogen zitten. Om u te zoeken. Allen die in de begrafenis geweest zijn van Julia. Heer, die tekst. Als een gebed tot u roepen en verhoort alstublieft, Heer. Zegent ons, Heer, door uw aanwezigheid. In de wondervolle naam van de Heer Jezus.